onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 139. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het zesde vers van Psalm 146. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 146... na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 28. We noemden u Marcus 15, de versen 16 tot en met 28.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Knechten leidden hem binnen in de zaal, welken is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen, en deden hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op, en begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden, en sloegen zijn hoofd met de rietstok, en bespogen hem, en vallende op de knieën, aanbaden hem. En als ze hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemirre de wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelfde, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure, en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden, die daar zegt, en hij is met de misdadigen gerekend.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het 28e vers van Marcus 15. Marcus 15 vers 28, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigen gerekend. Zingen wij van de 22e psalm het eerste vers: mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strijd. En het vierde vers: al wie mij ziet bespot mij, boos te moe, men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. En wat er verder volgt uit de versen 1 en 4 van de 22e psalm: u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. geliefde gemeente. Wat voor soort mensen moeten gevangen genomen worden? Welke mensen moeten voor de rechter staan om gevonnist te worden? Welke mensen moeten ter dood veroordeeld worden? Dat zijn toch alleen maar misdadigers. Zij die de wet op een grove, brute wijze overtreden hebben, daar moet de politie achteraan. Die moeten gevangen gezet worden. Die moeten verhoord worden. En rechtvaardig veroordeeld worden. Maar als je niks hebt gedaan, als je geen enkele misdaad hebt gepleegd, als je niemand gedood hebt, of wat voor misdrijf er ook zou kunnen zijn, dan moet je toch niet gearresteerd worden. Dan moet je toch niet verhoord worden. Dan moet je zeker niet veroordeeld worden. Daar is dan geen enkele aanleiding toe. Toch is het gebeurd. In de lijdensgeschiedenis worden we daarbij bepaald. De zaligmaker is gearresteerd. En dat niet alleen. Hij is ook verhoord. Het vonnis is over hem uitgesproken. Hij is de kruisdood gestorven. Hoe kan dat nu eigenlijk? Begrijpen jullie dat, jongens en meisjes? Waarom is dat gebeurd? Waarom is Christus gevangen genomen? Waarom des doods schuldig verklaard? Waarom geslagen en gekruisigd? Wel, dat was nodig, opdat zondaren zalig zouden worden, opdat misdadigers vergeving zouden krijgen. Misdadigers, dat zijn wij allemaal. En ik, u en jullie kunnen alleen maar zalig worden door het werk van de zaligmaker. Als hij zich niet gevangen had laten nemen, als Christus zich niet had laten veroordelen, als hij de kruisdood niet gestorven zou zijn, zou er niemand in de hemel komen. En het was allemaal voorzegd in de schriften, in het Oude Testament. Al de offers die ten tijde van het Oude Testament gebracht werden, wezen heen naar zijn ene volmaakte offer. De schriften zijn precies in vervulling gegaan in zijn lijden en sterven. Daar spreekt ook onze tekst van. We lezen immers in onze tekst: en de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en hij is met de misdadigen gerekend. Christus met de misdadigen gerekend. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats gevangen. Ten tweede veroordeeld en ten derde gestraft. Christus met de misdadigen gerekend, in de eerste plaats gevangen, ten tweede veroordeeld en ten derde gestraft. We lezen over die gevangenname in Johannes 18. Dat is de eerste gedachte. Men is uitgegaan alsof ze een zware misdadiger zouden moeten opsporen en arresteren. Niet maar met een paar mensen, met een paar soldaten. En dat zou voor één macht toch al ruim genoeg moeten zijn, maar met een bende soldaten staat er. We lezen dat in vers 3 van Johannes 18. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten. Je zou denken dat betekent, dat zijn losgeslagen soldaten. Soldaten die nergens omgeven. Die maar doen wat ze zelf willen, een bende. Maar dat wordt niet bedoeld. Een Romeins legerlegioen bestond uit 1000 soldaten. En zo'n legioen, dat was 10 benden. Dus hier wordt bedoeld dat er wel 100 soldaten zijn uitgegaan om de zaligmaker gevangen te nemen. En dat niet alleen. Ook enige van de dienaars van de overpriesters en fariseeën met lantaarnen, fakkels en wapenen, leden van de tempelwacht. Die bende, die groep mensen, uitgegaan om de zaligmaker gevangen te nemen. Maar dan zouden er maar 2 soldaten gekomen zijn. De Heere zou zich hebben laten binden. Waarom? Waarom zou hij zich ook dan niet verzet hebben? Wel, omdat hij dat beloofd heeft aan zijn vader in de eeuwigheid. Op de eerste lijdenszondag hebben we daar toch bij stilgestaan, weten we het nog. Christus moest veel lijden. Dat moest. Want anders zou er geen betaling zijn voor de zonden. Anders zou er geen verlossing zijn. Anders zou er geen zaligheid zijn. Maar met heel veel mensen uitgetrokken. Maar de Heere heeft de leiding. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wien zoekt gij? Om wie is het u te doen? En dan komt het antwoord: Jezus, de Nazarener. En Jezus zeide tot hen: ik ben het. Dus hij probeert er niet onderuit te komen. Hij doet wat hij beloofd heeft in de eeuwigheid aan zijn vader. Hij zal zich gevangen laten nemen. Anders zou er geen enkele gevangene van de duivel zalig kunnen worden. Als hij dan tot hen zeide: ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Dat is een waarschuwing. Iets van de almacht van de zaligmaker wordt gevoeld. Zij kunnen hem zomaar niet gevangen nemen. Hij gaat zijn leven afleggen. Dat is heel bijzonder. Dat kan van niemand van ons gezegd worden. Als wij ziek worden, als wij oud worden, dan kunnen we van alles doen om de dood te ontkomen, maar het zal niet gelukken. Wij zijn allemaal stervelingen. Maar de Heer Jezus gaat vrijwillig, uit liefde, zijn leven afleggen. En daarom vlucht hij niet toen ze achterovergevallen waren. Nee, opnieuw vraagt hij: wie zoekt gij? En ze zeiden: Jezus, de Nazarener. En dan belijdt hij het opnieuw: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. En dan laat de Heere zich binden. Dan laat hij zich meevoeren. Uit liefde gaat hij zijn leven geven. Het offer brengen. Het enige offer dat God de Vader behagen kan. We lezen dat ook in Jesaja 53. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Zo alleen worden er mensen wederom geboren, worden er zondaren bekeerd, wordt het ware geloof gewerkt in het hart. Gevangen, gearresteerd. Als een misdadiger meegevoerd. Niet als een machteloze. Hij had macht om zijn leven af te leggen en het leven ook weer op zich te nemen. Hij had macht om die bende soldaten en die mensen van het Sanhedrin regelrecht in de hel te werpen. Met de adem van zijn lippen had hij hen kunnen doden. Maar hij deed dat niet. Hij maakte zijn belofte waar. Klinkt daarin niet het rijke lijdensevangelie door? Ik voor u, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze henen gaan. Dat geldt ook van de ware avondmaalgangers. Wat is dat rijk en groot? Wanneer we daarbij bepaald mogen worden in de week van voorbereiding. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Want wie moet er nu eigenlijk gearresteerd worden? Daar ben ik, daar bent u, daar ben jij, dat zijn wij allemaal. Want wij zijn allemaal misdadigers. En dan bedoel ik dat niet zo dat wij door de wereldlijke rechter allemaal opgepakt en veroordeeld zouden moeten worden. Maar God is rechter. Hij ziet wat wij doen en wat wij nalaten. Hebben wij het dan allemaal niet verdiend gebonden te worden? Ja, we zijn in wezen gebonden. Zoals we op deze aarde komen, dan zijn we gebonden aan de duivel, aan de wereld, aan de zonde. Ons hart gaat uit naar dingen die zondig zijn. We gaan daarin op. En als de Heere geen wonder werkt, dan zullen we daarin ten onder gaan. Misschien ook wel eens iets gevoeld van de almacht van God. Die soldaten en die knechten van het Sanhedrin hebben dat gevoeld. Maar ze zijn doorgegaan. Wat is dat ontzettend, niet waar? Als je iets voelt van Gods majesteit, van zijn almacht, en je gaat toch weer door. De Heere klopt aan de deur van ons hart en leven. Ook door de roepstemmen die uitgaan in het midden van onze gemeente. Er komt een tijd, geliefde gemeente, dat ik, dat u, dat jullie voor God rekenschap moeten afleggen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En wat zou dat oordeel moeten zijn? Dat oordeel zou moeten zijn des doods schuldig. Want wij doen ontzettend veel kwaad. In de ogen van God zijn wij nu allemaal misdadigers. Maar nu zegt onze tekst dat Christus met de misdadigen is gerekend. De schrift is vervuld geworden die daar zegt en hij is met de misdadigen gerekend. Als een misdadiger meegevoerd. En we lezen dat ook in Jesaja 53, dat is de vervulling daarvan. Hij is met de overtreders geteld geweest. Overtreders, misdadigers, zij die niet doen wat God vraagt. En dat geldt van mij, van u en van jullie. Adam heeft gezondigd en wij in hem gegrepen naar die verboden vrucht. En van Adam en Eva erven wij allen de erfzonde, de erfschuld en de erfsmet. We liggen allemaal onder het rechtvaardig oordeel van God. En nu het wonder. Christus heeft zich niet alleen laten binden en laten meevoeren, maar zich ook laten veroordelen. Dat is onze tweede gedachte. Veroordeling. We lezen dat in het voorafgaande van Marcus, als de Heere voor de grote raad wordt geleid, Marcus 14, als het Sanhedrin. En dan zou je van het Sanhedrin verwachten dat er een eerlijk proces zou komen. Het was toch de hoogste Joodse rechtbank. En die hadden toch de Bijbel, om het zo te zeggen, de boekrollen van het Oude Testament. En daarin staat toch duidelijk hoe rechters zich moeten gedragen. Nou, wat is er gebeurd? Een heel oneerlijk proces heeft er plaatsgevonden. De zaligmaker, niet welwillend tegemoet getreden, maar bij boosaardige gedacht in het hart. Ja, de plannen waren gemaakt om hem van het leven te beroven. En dan probeert men alles om een beschuldiging te vinden. We lezen dat in Marcus 14, vers 56. Want velen getuigden valselijk tegen hem. Men zocht getuigenis tegen hem. En zelfs valse getuigen, veel valse getuigen opgeroepen. En de getuigenissen waren niet eenparig. En dan gaan ze ook de woorden van de zaligmaker nog verdraaien. Want hij heeft gezegd, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken. En in 3 dagen andere zonder handen gemaakt opbouwen. Dat ging over de tempel van zijn lichaam. Op de 3e dag zal hij opstaan van de doden. Het ging niet over de tempel in Jeruzalem. En dan stelt de hoge priester hem onder ede. En dan vraagt de hoge priester, zijt gij de Christus, de Zoon van de gezegende God? En dan zegt Jezus, ik ben het. Hij beleidt dat. En gij lieden zult de Zoon des Mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. En dan valt de hoge priester niet voor hem neer. Dan wordt zijn hart niet gescheurd. Dan beleidt hij niet, we hebben het altijd mis gehad. We hebben zwaar tegen u gezondigd. Maar dan verscheurt hij zijn klederen. Niet zijn hart dus. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Dat spreekt hij dan uit. Gij hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. Des doods schuldig. Veroordeeld. En er kon geen enkele zonde in zijn leven aangewezen worden. Er viel niets aan te merken op zijn prediking. Volmaakt had hij gepredikt. Met bewogenheid. Met gunning. Eerlijk. En denk eens jongens en meisjes aan de vele wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft. De vele zieken die genezen waren. De doden die opgewekt waren. Zou één van hen iets ten nadele van de zaligmaker hebben kunnen zeggen? Nee toch? En nu werd Sanhedrin, met de hoge priester voorop, zij spraken het uit. Hij is des doods schuldig. Dat is onrechtvaardig. Denk aan de inleiding. Iemand die geen misdadiger is, die moet toch de doodstraf niet krijgen? Iemand die geen enkele misdaad gepleegd heeft, die moet vrijgesproken worden. Die zou losgelaten moeten worden. En zeker niet tot de dood veroordeeld worden. Maar het was niet alleen onrechtvaardig. Die woorden die hier klonken, hij is des doods schuldig, zijn ook volmaakt rechtvaardig. Begrijpen jullie dat, jongens en meisjes? Waarom is het rechtvaardig dat er des doods schuldig over Christus wordt uitgesproken? Wel, dan denk ik weer aan Jesaja 53. De Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Dus hoe ziet God uit de hemel hem? God uit de hemel ziet hem beladen met al de zonden van die ontelbare schare die zalig zal worden. Om te beginnen zijn dat er al heel veel. Heel veel mensen uit Joden en heidenen zullen zalig worden. En al hun zonden op hem gelegd. En persoonlijk zijn onze ogen daarvoor geopend, geliefde gemeente. Avondmaalgangers, weten we dat in ons hart? Hoeveel kwaad we tegen God gedaan hebben, zwaar en vaak Gods wet overtreden. Wij hebben de dood verdiend. En nu al die zonden van al Gods kinderen op Christus geladen. En hij heeft die zonden niet van zich afgeworpen. Hij wilde die zware last dragen. Hij wilde des doods schuldig verklaard worden. Want zo alleen is er vrijspraak voor des doods schuldigen. Dat is toch een onbegrijpelijk wonder, geliefde gemeente. Dat God de Vader uit liefde zijn zoon gezonden heeft naar deze aarde, opdat hij die weg van lijden en sterven zou gaan, en opdat zo betaald zou worden voor zonden en ongerechtigheden. Dan zou het wonder wat klinken mag in de lijdenstijd. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het moest dus over hem uitgesproken worden. En vanuit God gezien is het ook volmaakt rechtvaardig wat hier gebeurt. Zo alleen kunnen misdadigers zalig worden. En dan denk ik aan die ene moordenaar. We lezen dat immers toch ook in het schriftgedeelte dat is voorgelezen. En zij kruisigden met hem twee moordenaars. één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. Twee moordenaars, twee misdadigers en Christus zelfs in het midden. En diegene die in het midden hing, die werd beschouwd als de allergrootste misdadiger. Nou, vanuit de mens gezien is het zeer onrechtvaardig wat hier gebeurt. Maar vanuit God gezien volmaakt rechtvaardig. Want Christus draagt niet alleen de zonden van die ene moordenaar die zalig wordt, maar van allen die zalig zullen worden. En dan is hij toch de allergrootste misdadiger. En vandaar dat het ook zo staat in onze tekst. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt. En hij is met de misdadigen gerekend. Als een misdadiger ter dood veroordeeld. Opdat misdadigers die de dood verdiend hebben, het leven geschonken zou worden. En daar komt het nu op aan. Mogen we dat leven kennen? Dat is nodig om aan te kunnen gaan aan de bediening. Wie dat geestelijke leven mag kennen, heeft ogen gekregen om God te zien. Om God te zien in zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Om ook te zien in de spiegel van Gods wet de eigen onheiligheid en de eigen onrechtvaardigheid. Maar ook om te zien op die dierbare borg en zaligmaker. Zoals die Israëlieten die gebeten waren door die vurige slangen mochten zien, op die slang verhoogd op een stang en genezen werden. Zo mogen zij, die zichzelf als een misdadiger leren kennen door ontdekkende genade, zien op die dierbare borg en zaligmaker, verhoogd aan het kruis. En dan zal de een dat meer en duidelijker mogen zien dan de ander. Er kunnen ook schuchtere zielen zijn die ver afstaan, die vanwege eigen zondigheid en eigen onreinheid ook niet zo dichtbij durven te komen. Maar met het oog des geloofs toch die zaligmaker mogen zien, verhoogd aan het kruis. Zoals die slang verhoogd werd in de woestijn. En dan zullen zij genezen worden. Kom dan de tijdelijke dood. Dan betekent dat afsterven van de zonde. Wat de ziel betreft ingaan in eeuwige heerlijkheid. En ook wat het lichaam betreft is er toekomst. Toekomst voor misdadigers. Want hun misdaden zijn op Christus geladen. Plaatsvervangend heeft hij voor hun misdaden betaald. Ook voor de misdaden van die ene moordenaar. Ook voor dat lasteren. Want hij lasterde ook de zaligmaker. En dan zien we Gods almacht en het wonder van zijn eeuwige liefde in de bekering van die zondaar. Dat de ogen van die ene moordenaar open gaan voor eigen zonde en schuld. Ik heb de dood verdiend. Ik heb het oordeel verdiend. En dat zegt hij ook tegen zijn medemoordenaar. Dat is ook een teken van genade. Als je genade mag kennen, dan word je bewogen met anderen. En hij mag het leven als een des doodschuldige zoeken bij de zaligmaker. Want hij zegt het, Heere, gedenk mijner wanneer je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat koninkrijk is in zijn hart gekomen. En hij mag buigen onder die koning, ook al hangt hij onder het kruis. En het van hem alleen verwachten. En dan hoort hij het ook: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Veroordeeld door de aardse rechter tot de kruisdood. Vrijgesproken door God op grond van het werk van hem die met de misdadigen gerekend wilde worden. En als het nou goed is, dan leeft daarover verwondering en aanbidding in het hart. Dat de zaligmaker zich des doods schuldig liet verklaren voor een des doods schuldige die door de Heere ten dis wordt geleid om de dood van hem die als een misdadiger gerekend werd te verkondigen, om het tot uiting te laten komen: alleen in hem is het leven voor mij. Ook voor mij heeft hij zijn leven afgelegd. Ook voor mij leven verworven. Veroordeeld. En ten derde gestraft. En dat zien we bijvoorbeeld in de geeseling. De Heer Jezus is gegeeseld. En dat was iets wat met een Romeinse burger niet mocht gebeuren. Dat horen we uit de mond van Paulus, hij is een Romeins burger. En dan mag dat niet. Ja, op slaven en grote misdadigers mocht die straf toegepast worden. En daarin zien we dus ook dat de Heer Jezus met de misdadigen gerekend is geworden. Zelfs die geeseling moest en wilde hij ondergaan. En ook daarin zijn de schriften vervuld. We lezen in Jesaja 50 vers 6. Ik geef mijn rug degenen die mij slaan. Hij geeft zijn rug. Het was een hele wrede straf. Die Romeinse geeseling, een kort stokje, met een stuk of vijf riempjes eraan. En in die riempjes stukjes bot of metaal ingevlochten. En dan sloeg men mij dogeloos op de rug van degene die dit trof. En het gebeurde meer dan eens dat iemand die gegeeseld werd, stierf onder die geeseling. Wat een wonder dat Christus dit wilde ondergaan. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. En dat voor mensen die God de rug hebben toegekeerd, bij hem vandaan zijn gegaan, in paradijs hem verlaten hebben, zich verbonden hebben aan de duivel, gewillige slaven van de vorst der duisternis zijn, die al verder bij God vandaan gaan. Ik geef mijn rug degenen die mij slaan. En nog een tekst die in vervulling gaat. Psalm 129, het derde vers. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Dus zoals een akker wordt geploegd en huiver vervult me als ik dat nou zeggen moet. Zo is de rug van de Heere Jezus geploegd. Als vervulling van de schriften. En we gaan daarvan zingen. Derde vers van Psalm, tweede vers van Psalm 129. Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. Die hebben wreed hun voren lang getogen. Tweede vers van Psalm 129. Gestraft, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Gestraft, niet alleen in die geeseling, maar ook in de kruisiging. De nagels, de spijkers, door handen en voeten geslagen. Zo vastgenageld aan het kruis. Die handen, die voeten, die nooit zonde gedaan hebben. Alleen maar goed verricht hebben. En dat voor mensen die met heel hun lichaam en met heel hun ziel zondigen, kwaad doen, misdadigers zijn. Is dat niet het wonder van de liefde van de Zoon van God? Dat hij zich daartoe overgaf? De kruisdood, de vloekdood, de vloek lag plaatsvervangend op hem. Vervloekt immers is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. De vloek, die heb ik verdiend. Ik ben een zondaar. Die hebt u verdiend. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dat mocht David belijden. Heb het ook al mogen belijden. Vonnis van God rechtvaardig, dan ga je ook zien dat dat vonnis van God over zijn Zoon rechtvaardig is geweest. Want zo alleen is er vergeving. Zo alleen is er zaligheid. De vloekdood. en ook de helse smarten. Die heeft Christus doorgemaakt. We hebben daarvan gezongen uit de 22e psalm. In de onberijmde psalm lezen wij: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die diepe Godverlatenheid, dat zijn de helse smarten en benauwdheden die hij heeft doorgemaakt in de drieurige duisternis. De helse smarten geleden. Om voor helwaardigen opening van de hemel te verwerven. Ja, als u denkt dat u een net mens bent. En dat het hart met u meevalt. Dan is dat geen wonder voor u. Dat de Heere Jezus van God verlaten werd. En dat hij de helse smarten doorgemaakt heeft. Maar als we er iets of meer van mogen zien, wat we verdiend hebben. Dat we de hel verdiend hebben. Nee, daar bedoel ik niet mee dat er ooit iemand zou kunnen zijn die graag naar de hel zou gaan, dat niet. Maar het verdiend hebben. Het rechtvaardig oordeel van God over mij, over u, over jullie. En dat Christus nu aan het kruis die helse smarten wilde doormaken en doorgemaakt heeft, om daarvan te verlossen. Om die banden waarmee we gebonden zijn aan de duivel, aan de wereld, aan de zonde, los te maken. Hebben we last van? Van die banden waarmee we gebonden zijn. Ja, er zijn veel zondaren die hebben er geen last van. Die leven hun eigen leven in de wereld. Die gaan maar voort. Zonder stil te staan bij het oordeel dat komen gaat aan het einde van hun leven. Maar ook in de kerk kunnen mensen zitten die nog gebonden zijn door die banden. En er eigenlijk geen last van hebben. Ze horen de lijdensprediking, maar de dingen van deze wereld, van deze tijd, die vinden ze veel en veel belangrijker. Smeek dan, als dat zo is, om ontdekkende, schuldigstellende genade. De Heilige Geest, die komt op het gebed. Gaat werken op het gebed. De onreinheid en de onheiligheid gaat hij blootleggen. Die gebondenheid aan de duivel. En dan worden dat knellende banden. Dan worden dat boeien die we zelf niet los kunnen maken. Maar dan ga je wel rammelen met die boeien, om het zo te zeggen. De Heere aanlopen als een waterstroom. Vanuit de nood tot hem roepen, bij wie verlossing is. Hij is immers de Almachtige en ook de liefdevolle ontfermer, die die boeien bij die ene moordenaar verbroken heeft. We zeiden er zojuist iets van. En die moordenaar mocht het horen: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Een dode voelt niks. Een dode heeft geen last van boeien. Maar wie levend gemaakt is door God, die voelt dat wel. En die gaat roepen, ontkoming zoeken, verlossing zoeken. Zelf kan hij zich niet verlossen. Wat hij ook doet, hoe hij zich ook inspant. Maar nu het wonder, Christus heeft zich laten binden, zich laten boeien. Opdat die boeien bij mensen die gaan roepen tot God uit de diepte van de verlorenheid verbroken zouden worden. Opdat zijn koninkrijk gevestigd zou worden en de werken van de duivel verbroken zouden worden. En dat wordt werkelijkheid. Dan wordt hij koning in hart en leven. Niet alleen maar aan de buitenkant. Nee, u kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Om het van die koning te mogen verwachten, net als die moordenaar die daar niet beschaamd mee is uitgekomen. Die mocht het in mijn zorgen. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Met de misdadigen gerekend. En zo worden misdadigers voor het eerst of opnieuw ten disgeleid. Misdadigers. Geen mensen die tevreden zijn met zichzelf. En daar spreekt ook het formulier heel duidelijk van. Dat is vanmorgen ook voorgelezen. Al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. En dat mogen en moeten we overdenken, avondmaalgangers, in de week van voorbereiding. En dan worden er voorbeelden gegeven als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Wat een ongeloof kan nog de kop opsteken in het hart. De Heere verdenken in zijn liefde, in zijn trouw, in zijn macht. Hebben we er last van? Dan drijft dat uit tot de Heere, die die wolken van ongeloof weer verdrijft. Het geloof weer doet beoefenen, de duisternis wegneemt, het licht van zijn vriendelijk aangezicht weer schijnen laat. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wat ik begin, dat zet ik voort. Ik blijf trouw aan trouwelozen, denk eens aan Petrus. De Heere bleef trouw aan hem, Petrus niet. Die kwam tot verloochening, tot 3 keer toe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Wat kan er een lauwheid zijn in ons Bijbellezen. Een automatisme in onze gebeden. Nee, daarmee zeg ik niet dat we de Heere moeten vermoeien met allerlei mooie zinswendingen en nieuwe woorden of wat dan ook. In geest en in waarheid bidden. Daar komt het op aan. Door de geest der genade en der gebeden. Dagelijks met de zwakheid van ons geloof. Dat geloof is zo sterk niet. Het moet er maar eens op aankomen. Durven we uit te komen voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst. In een godenvijandige omgeving. En de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Dus dat zijn die ware avondbegangers. Die hebben daar last van. De volmaaktheid wordt hier lang nog niet gevonden. Dat zondige bestaan van binnen laat zich gelden. Maar, dan staat er zo'n heerlijk woord. Nochtans, desniettegenstaande overmits, ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. Daar bedroefd over zijn. Daar gebukt ondergaan. Daarvan verlost willen worden. En begeren tegen ons ongeloof te strijden. Heer, ik geloof, kom in ongelovigheid te hulp en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen ons willen ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen. Dus wat er dan ook nog aanwezig is, als dat tegen onze wil is, dat is tegen de wil van Gods kinderen, klein en groot in de genade. Dan mag dat geen hinderpaal vormen om aan te gaan aan de bediening. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Nette mensen, ja. Wat zouden die moeten gaan doen aan het avondmaal? Als je tevreden bent over jezelf, als je denkt dat het wel mee zal vallen, dan heb je die borg toch niet nodig. Maar denk nou eens aan Hiskia. die lag met de dood en het oordeel voor ogen. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. En de Heere heeft de zonden hem vergeven. En zo handelt de Heere nog. Hij is eeuwig dezelfde. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord blijft. Juist, als je gebukt gaat onder al die onvolkomenheden die er nog zijn, daar is vergeving voor te vinden in het bloed van Christus, die het zegt: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor datgene wat u gaf op deze voorbereidingszondag op de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal. We zijn ten diepste allemaal moordenaars. De wortel van de doodslag dragen we in onze onbraakgierigheid, nijd, haat, toorn. En de liefde is er van nature niet te vinden. Maar waar gij gaat werken, komt er een beginsel van leven naar uw woord. Ook een gebukt gaan onder de onvolmaaktheid daarvan, onder de overblijvende zonden en onreinheden. Maar ook daarvoor is vergeving te vinden in het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Gedenk ons in de week die we ingaan. Er zal van mij heel veel gevraagd worden, dat er veel gebed mag zijn. Wanneer we twee begrafenissen hebben te lijden, we dragen de rouwdragende families aan u op. Geef dat uw woord mag spreken in de harten van jong en oud, tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En als er nog een bezinningsuur zal zijn, verleen ook daar uw zegen aan. En als aan de wal biddag gehouden mag worden, wil ook dan goed en nabij zijn. Maak het zo wel in alle opzicht, ook in de voorbereiding op de avondmaalzondag. Gedenk ons allen in maatschappelijke, in het ambtelijk, als je ons daar een plaats hebt gegeven, bij de taak van de opvoeding, bij het onderwijs geven of volgen. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, we smeken het. Uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het 14e vers van Psalm 139. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere Steen, ik denk niet tot uw eer. Het 14e vers van Psalm 139.
Thank you.
Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.